dat is wel bijzonder, hè? Want je kunt de hele Flora Batavia eigenlijk ook wel als een soort middeleeuwse kathedraal beschouwen. Dat vind ik wel een mooi beeld, waarvan die eerste steen in 1800 werd gelegd. En toen wisten ze ook al, net zoals dat je een kathedraal gaat bouwen, ik ga het nooit meemaken in mijn eigen leven dat dit af is. En ik denk dat Sepp en Kops dat eigenlijk ook al wisten. Want ze wisten ook wel dat die Nederlands plantenrijk dat het zo groot was. Dat konden ze nooit in hun levensdagen zelf beschrijven.
Hey, leuk dat je luistert naar Toekomst voor Natuur, aflevering 35. De podcast met spraakmakende verhalen over natuur en natuurbescherming in de Lage Landen. Ik ben Antonie Stip en in deze aflevering gaan we het hebben over de langstlopende liefdesverklaring aan de Nederlandse flora, namelijk de Flora Batavia. Een boek die in 28 delen verscheen tussen 1800 en 1934. En heel onlangs is dat boek heruitgegeven bij uitgeverij Lano. En ik ga daarover praten met Esther van Gelder. Zij is cultuurhistoricus en conservator oude drukken bij KB, de Koninklijke Bibliotheek, of de Nationale Bibliotheek moet ik geloof ik tegenwoordig zeggen. En ook met Norbert Peters, botanisch filosoof en al meerdere keren te gast geweest in Toekomst voor Natuur. Esther en Norbert, van harte welkom.
Dankjewel.
Ja, dank je.
Esther, ik wil jou nog even introduceren bij de luisteraars. En ik vroeg me af, wat doet een conservator oude drukken?
Ik weet wat de conservator oude drukken bij de KB doet. En ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor de collectie oude drukken, dus de oude boeken in de Nationale Bibliotheek. En dat zijn alle boeken tussen 1450 en 1460, dus de uitvinding van de boekdrukkunst, tot 1800. En dat zijn 200.000 boeken.
Zo.
En dat is een beetje een dwarsdoorsnede van alles wat er in Nederland geschreven en gedrukt is in die tijd. En ja, daar mag ik me inhoudelijk mee bezighouden. Dus het betekent dat ik de collectie ook probeer uit te breiden met aankoop van nieuwe oude boeken. En ook de collectie zeg maar naar mensen toe te brengen. Dus door middel van bijvoorbeeld zelf boeken uit te geven.
Ja, nou ja, dan zijn we inderdaad al een beetje op het thema van deze aflevering, namelijk de Flora Batavia. Die is dus heel onlangs heruitgegeven. Jullie hebben daar allebei de hoofdredactie van gedaan. Voor we daar verder op induiken, er is een moment geweest dat iemand dacht, misschien wel een van jullie, die Flora Batavia, die moeten we heruitgeven. Hoe is dat gegaan?
De KB en Lano hebben eerder al de Nederlandse vogelen uitgegeven. Ook een prachtige natuurboek.
Ja.
En er was eigenlijk wel een wens, we moeten weer zo'n mooi natuurhistorisch boek uitgeven. En ik wist dat Sepp ook zo'n botanisch boek had gemaakt, wat eigenlijk ook echt gewoon, nou ja, een monumentaal boek was en een pionierswerk eigenlijk op dat moment. Dus nou, dat hebben we voorgesteld, bekeken met de uitgever en ook met collega's. En eigenlijk was iedereen meteen bij de eerste aanblik onder indruk. Want het is gewoon echt een prachtig boek wat redelijk in de vergetelheid is geraakt.
En daar gaan jullie nu wat aan doen om dat weer uit de vergetelheid te halen. Esther en Norbert, ik wil met jullie eigenlijk bij het begin beginnen. Met de hele basic vraag, wat is nou eigenlijk een flora?
Ja, dat is een goede vraag. En dat is ook al, het is tegelijk inderdaad een hele basale vraag, maar toch eigenlijk ook al een wat lastige vraag om zo te beantwoorden. Het gekke is, dat woord flora, dat komt eigenlijk van de Romeinse godin Flora. Op een gegeven moment werd het gebruikelijk om in de poëzie dan, zodra je dan sprak over de wildgroeiende planten ergens, om dan dat woord flora daarvoor te gaan gebruiken. En dan zien we later, en dan praten we een beetje 18e eeuw, zien we dan dat er flora's worden geschreven. Carolus Linnaeus is een van de eerste met de flora van de Zweedse flora. En dan bedoelen we eigenlijk met flora inderdaad, ja, wat dat dan nog heet, ja, de wildgroeiende planten, de inlandse planten, de planten die op natuurlijke wijze, nou ja, ergens voorkomen. Laten we zeggen, de planten die op eigen kracht ergens groeien. En dan moet je denken, dat is dan binnen een bepaalde ruimtelijke en tijdelijke afbakening. Dat kan heel klein zijn. Je hebt ook een flora van het Colosseum bijvoorbeeld. Oh. Je hebt flora van landen, flora van regio's. Je kan zelfs een flora van de wereld zou je kunnen maken. Dat is dus je hebt die ruimtelijke afbakening. En dan heb je ook nog natuurlijk een afbakening altijd in de tijd. Nou, deze loopt van 1800 tot 1934. Dus dat is dan een beetje de tijdsafbakening voor deze flora. Maar dan gaat het dus inderdaad over, ja, de Flora Batavia, de wildgroeiende planten in ons land.
En als jullie nou naar dit werk kijken, jullie hebben daar 2 jaar lang heel intensief zijn jullie daarmee bezig geweest. Wat is de Flora Batavia voor werk? Misschien Esther om te beginnen.
Je kunt het eigenlijk, de allereerste inventaris van wilde planten in ons land in woord en beeld noemen. Want voor die tijd, voor 1800, waren de wilde planten in Nederland eigenlijk nog nooit beschreven. Wel beschreven in het Latijn en in kleine boekjes met namenlijsten, maar niet in beeld. Dus dat is eigenlijk het eerste wat de Flora Batava doet. Alle planten op ware grootte afbeelden, in kleur ook zelfs nog. En dat is echt, dat levert prachtige platen op. En dan ook nog met beschrijvingen gebaseerd op veldonderzoek. En dat is ook wel echt heel belangrijk. Want veel van de voorgaande boeken waren toch veel op literatuuronderzoek en andere voorgaand werken gebaseerd. En de Flora Batava is echt helemaal gebaseerd op veldonderzoek. Dus de redacteuren gingen zelf het veld in. Of ze kregen waarnemingen toegestuurd van mensen die zelf in het veld dingen hadden waargenomen. Dus ja, het is eigenlijk echt het eerste ooggetuigenverslag van wat er in Nederland in het wild groeide.
Norbert, jij bent botanisch filosoof. Hoe kijk jij naar de Flora Batava?
Ja, ik vind dat ook heel bijzonder in de zin van, je hebt natuurlijk Nederland als land en daar hebben heel veel verschillende soorten planten gegroeid. We hebben natuurlijk ijstijden gehad. We hebben ook, als je nog veel verder teruggaat in de geschiedenis, heb je ook nog tropische flora hier in Nederland gehad. De flora is eigenlijk altijd iets wat enorm in beweging is. Ik vergelijk het wel eens met zo'n kaleidoscoop. Met dat draaien van die kaleidoscoop zien we eigenlijk ook al die kleurfiguren draaien. En als je natuurlijk de tijd ontzettend snel zou afspoelen, dan zie je ook dat in Nederland van alles en nog wat heeft gegroeid. We weten ook uit fossielen bijvoorbeeld dat er ook nog van alles en nog wat heeft gegroeid wat hier tegenwoordig al lang niet meer groeit. En dan is het heel bijzonder dat dan op een gegeven moment het besluit wordt genomen om eigenlijk daar een afbeelding van te gaan maken. Dus om eigenlijk inderdaad een afbeelding te gaan maken van al die verschillende wilde soorten die hier groeien. Als een soort portrettenalbum bijna. En ja, dan krijg je eigenlijk inderdaad, ja, je krijgt een soort momentopname even. En het is natuurlijk een hele lange momentopname, 134 jaar. Maar niet te min. Ik vind het ergens heel bijzonder dat er op een gegeven moment zo'n besluit valt van, oké, we moeten dat eigenlijk allemaal gaan afbeelden. We moeten het allemaal gaan beschrijven. Ook echt zo'n verlichtingsproject, zou je kunnen zeggen. Hè? Van, yeah. We moeten eens gaan onderzoeken, wat groeit hier nou eigenlijk allemaal? En ja, dat is wel bijzonder in die manier. Ja.
Yeah. Nou, we gaan zo ook nog even verder in dat ontstaan en de geschiedenis van die Flora Batava induiken. Maar ik wil eerst eigenlijk gewoon even fysiek in de flora gaan kijken. Nou kunnen de luisteraars dat natuurlijk niet fysiek doen, maar ik wil jullie dan ook even vragen om ons eens even mee te nemen. Zeg maar, van wat vinden we nou voor informatie in die Flora Batava? Er worden ruim 2200 soorten planten, mossen, korstmossen en paddenstoelen in afgebeeld, ook in beschreven. Maar wat vertelt ons de flora over, nou, pak een beet, misschien wel een van jullie lievelingssoorten of zo?
Ja, kijk, wat in ieder geval al aardig is, dat zo'n flora bevat een hele hoop informatie. Eigenlijk een hele hoop wetenschappelijke informatie die ook bruikbaar moet zijn. Hè. Dus het is natuurlijk voor een deel een prachtuitgave waar je voor kon inschrijven.
Een pronkstuk ook een beetje.
Ook zeker een beetje een pronkstuk. Je moet ook nadenken, hè? 28 delen, dat is flink. Hè? 461 afleveringen. Dus dat was echt, het is een anderhalf boekenplank groot. Dus het is een enorm werk. En we zeiden al even, het is naar het leven geschilderd. Dus we zien inderdaad de planten op ware grootte. Maar het is natuurlijk niet in die zin naar het leven geschilderd. Het is wel echt een botanische prent. Dus het moet heel veel informatie bevatten, wat het determineren, klassificeren van planten vergemakkelijkt. Dus dat is ook het mooie, als je dan een afbeelding erbij hebt, dan gaat dat ook wel echt een stukje sneller. En dan zie je dus een afbeelding, daar zijn dan vaak verschillende onderdelen van de plant weergegeven. Laat ook wel iets zien van hoe lastig dat verzamelen was in die tijd. Je moest soms echt 2-3 keer erop uit naar dezelfde groeiplek toe, omdat je de vrucht moest hebben, de zaden moest hebben, maar ook de bloem en je wilde ook het loof. Nou, hier zie je bijvoorbeeld de bolderik. Nou, dan zien we daar afgebeeld het wortelstelsel of een stuk van het wortelstelsel. We krijgen natuurlijk de plant met het loof, we krijgen de bloem en we krijgen heel belangrijk ook de bloemanatomie. En dan zien we daar ook wat cijfertjes bij staan die corresponderen dan met een lemma. En dat lemma is eigenlijk gevuld met, bijna op een encyclopedische wijze, met zoveel mogelijk informatie. Dus we beginnen dan met de Latijnse wetenschappelijke naam, de dubbele naam. Dan vervolgens krijgen we de volksnaam. Dat is ook nog wel bijzonder, want in die tijd waren er ontzettend veel volksnamen, ook heel veel regionale namen van planten. De Flora Batava was ook een eerste aanzet om dat te veralgemeniseren, om nou eens even één volksnaam te kiezen die we met z'n allen gebruiken. Dat is niet gelukt helemaal, maar niettemin was dat wel de aanzet. Dan krijgen we wat andere talen, Dan vervolgens krijg je iets over het bloeiseizoen. Wanneer bloeit zoiets? Vervolgens krijgen we heel veel informatie over taxonomische informatie. Hoe kom je nou, hoe breng je nou zo'n plant die je vindt op naam? En dus dan krijgen we allerlei verschillende soorten geslachtskenmerken, soortkenmerken. En dan vervolgens krijgen we informatie over de groeiplaats. En heel belangrijk, zeker in de eerste delen, is ook nog het kopje huishoudelijk gebruik of zelfs medicinaal gebruik. Dus bij elke plant werd ook goed gekeken, zeker op basis van ook bronnenonderzoek. Heel veel botanische studies werden door de hoofdredacteur bestudeerd om inderdaad al die verschillende, toen ook al oude gebruiken van planten, weer opnieuw eens een keer samen te brengen. He, ook om eens een keer de mensen inderdaad te leren van, dit kan je allemaal met de verschillende wilde planten doen die zo om jouw boerderij of het dorp heen groeien. Dus dat zit dan allemaal in zo'n lemma. En dan moet je ook nog voorstellen, dat was in het Nederlands en het Frans dan. Doe maar. En dan met de plaat erbij. Ja, en dat moet je dus inderdaad voorstellen. En dat dan dus, wat jij al zei, 2240 keer.
Ja, massief, massaal. Esther, heb jij een lievelings eigenlijk? Misschien een lievelingssoort of tekening die in de Flora Batava? Of misschien kun je niet kiezen, dat kan natuurlijk ook nog. Maar.
Ja, natuurlijk kan ik niet kiezen. Het zijn echt stuk voor stuk hele bijzondere planten met een verhaal erachter. Maar als ik echt moet kiezen, dan is het toch degene waar ik zelf ook over heb geschreven. En dat is vogelwikke. Een mooie plant die je ook wel ziet in de zomers, in bermen of in weides. En dat plantje, daar heb ik een heel speciale relatie mee. Want dat is het plantje waarmee ik planten heb leren kijken. Toen ik klein was, nam mijn vader me heel vaak mee op fietstochten. En mijn vader wist veel van planten. En we plukten dan zo'n vogelwikke en dan liet hij dat bloemetje zien. En dan zei hij van Esther, dit is waarom het vogelwikke heet. En dan liet hij de vorm van dat bloemetje zien. Wat inderdaad op een bolvogeltje met vleugels lijkt. Ja. Nou ja, dus ik heb daar gewoon een speciale relatie mee. En dat is denk ik wat heel veel mensen hebben met allerlei verschillende planten, weet je, waar ze toch een soort van herinnering aan hebben. Maar toen ik met dit project aan de gang ging, toen leerde ik veel meer over de vogelwikken. Want zoals Norbert net al vertelde, dat huishoudelijk gebruik, dat is echt iets nieuws eigenlijk in die flora. Dus het gaat heel erg over over de toepassingen van planten. En Jan Kops, de eerste redacteur, die vertelt dus ook bij de vogelwikken, dit is echt een uitstekend beestenvoeder of een uitmuntend beestenvoeder. Want allerlei vee eet het heel graag. Nou ja, dat is iets wat ik niet wist en waar je ook nu niet meer aan denkt. Daarbij merkt hij ook op. En het is ook nog goed voor het land, weet je wel. Het is net als wikkers en klavers. Die hebben stikstofknolletjes, dus die binden dat stikstof en daarmee wordt de grond voedzamer.
Hoe actueel, hè?
Hoe actueel, inderdaad. Dus dat zo'n bescheiden bloemetje wat je kent uit je jeugd, weet je wel, en heel een hele actuele betekenis heeft, maar vroeger dus ook een heel, heel groot nut in de landbouw. En dat dus ook echt vergeten kennis is. Dat vind ik heel mooi. En voor mij ook heel symbolisch eigenlijk voor die hele Flora Batava. Het staat vol met dit soort eigenlijk leuke of bijzondere feiten over planten. En vooral over de kennis van mensen over die planten. In dit geval dus van boeren. Die hadden heel veel kennis van allerlei verschillende kruiden. Maar het staat ook vol met kennis van kunstenaars over welke planten ze als verfstoffen, als pigmenten kunnen gebruiken. Of welke planten eetbaar zijn. Of welke planten je goed kunt gebruiken voor allerlei hout- en draaiwerk. Wat dat betreft was het ook een hele ontdekkingstocht om hiermee bezig te zijn. Omdat het echt veel verdwenen en vergeten kennis bevat.
Ja, wat mooi. Ja. En dat voor elke soort. Tenminste, in ieder geval in de eerste 8 delen.
Ja, precies.
Dat is echt dat is gigantisch. Ja, ik wil met jullie even die ontstaansgeschiedenis van de Flora Batava induiken. Misschien even eerst voor het tijdbeeld. Hè, want hij verscheen, het eerste deel verscheen in 1800. Daar heb ik met Norbert al 2 afleveringen opgenomen over de eerste ecologen, zou je kunnen zeggen. Nou, 1800, toen zat Alexander von Humboldt in Zuid-Amerika op zijn eerste reis. En op het Europese continent waarde de geest van de Franse Revolutie rond. Nederland bestond nog niet. We waren de Bataafse Republiek. En er waren in 1800 net een aantal staatsgrepen achter de rug. Oftewel, het was best wel een roerige tijd eigenlijk. En toen verscheen dat eerste deel van de Flora Batava. Het idee van de flora die kwam van uitgever Jan Christian Sepp. Esther, je noemde hem net al even. En hij had samen met zijn vader al eerder 2 grote natuurpublicaties geïnitieerd. De Nederlandse insecten en de Nederlandse vogelen. Waarom was de tijd nu rijp voor een flora?
Je noemde net Humboldt, die dus in Zuid-Amerika was. Dat was eigenlijk ook wel heel typerend voor die tijd. Tot 1800 waren Nederlanders vooral geïnteresseerd in flora van overzee. Dus de Nederlanders waren natuurlijk met de VOC aanwezig in Azië, in Indonesië, in Zuid-Afrika, zelfs in Noord-Amerika. In Midden-Amerika. En daar wisten ze van alles van. Dus daar werden planten verzameld, die werden meegenomen naar Nederland, die bloeiden hier in onze tuinen. We kijken hier op de Hortus in Leiden uit. Nou ja, daar stond het vol met exotische planten. En er waren ook heel veel boeken over verschenen, prachtige plaatwerken in Nederland. Maar daar bleef het ook bij. Wat er gewoon in Nederland zelf groeide en bloeide, daar wisten de meeste Nederlanders niet veel van af. Er was veel praktische kennis, maar het was dus nooit op schrift gesteld. En nou ja, Norbert noemde dat net al heel mooi, de geest van de verlichting. Dat besef drong toen wel echt tot zich door, van wij moeten niet alleen maar afhankelijk zijn van die wereldwijde handel. Het was natuurlijk een tijd van veel oorlogen en we raakten ook allerlei handelsposten kwijt. Er kwamen heel veel stemmen op. We moeten ons richten op de binnenlandse, nou ja, de binnenlandse landbouw, de binnenlandse handel, de binnenlandse industrie. En daar hoorde kennis van de natuur ook echt bij. Dus je ziet dan echt dat die oude koloniale blik eigenlijk, die wordt dan naar binnen gericht en ze gaan kijken, wat is er om ons heen eigenlijk allemaal te zien en kunnen we dat ook nog gebruiken en kunnen we daar geld mee verdienen? Dat was ook wel een belangrijk motief. En in die context moet je eigenlijk ook dat ontstaan van de Flora Batavia in 1800 zien. Die jonge Bataafse Republiek, waarvan de mensen denken van wat groeit er in ons eigen land en kunnen we dat in kaart brengen? En kan dat eigenlijk ook onze trots op planten en ons vaderlands gevoel bevorderen?
Ja, ik wou net zeggen, want speelde die vaderlandsliefde ook nog een beetje een rol onder de huids?
Ja, zeker. Ja, als je Jan Kops, als je de inleiding leest van het eerste deel, die is echt fascinerend, want daarbij zet hij het hele programma uit, zeg maar, van de Flora Batavia. Eén ding is, deze flora moet nuttig zijn voor de natie. Dat zegt hij letterlijk. Dus het moeten planten zijn die nuttig zijn voor geneeskunde, voor ambachten. Maar het moet ook in het Nederlands zijn, want dan kunnen zoveel mogelijk mensen er notie van nemen. Dus hij heeft er echt duidelijk voor gekozen om in het Nederlands te publiceren. En
impact.
Ja, precies. Ja, veel groter impact dan een boek in het Latijn. Ja. Ja.
Dat is ook wel een beetje de geest van Linnaeus, toch Norbert? Van,
zeker.
Nut.
Nou ja, Linnaeus, die had grappig genoeg, heeft hij ook al eens een keer een opmerking gemaakt van wat is het toch van met mensen dat ze zoveel oog hebben voor exotisch groen en de planten die ze dagelijks met voeten treden, dat ze die volkomen negeren. En wat is dat? En je ziet ook wel heel erg dat dat begint te leven. Dit wordt ook aangehaald. Er wordt op een gegeven moment zelfs een prijsvraag uitgereikt. Of een prijsvraag opgesteld door destijds zeg maar de KNW van die tijd. Hollandse Maatschappij van Wetenschappen. Ja. Van hoe kan de natuurhistorie nou ons vaderland nog ten nutte zijn? En die wordt dan gewonnen door Steven Jan van Geuns, die een verhandeling schrijft over inlandse gewassen. En dan begint hij ook, dan haalt hij ook die quote aan van Linnaeus en roept hij eigenlijk ook andere, hè, vaderlandslievende, van moeten we niet eens inderdaad beter gaan kijken naar wat is eigenlijk onze eigen botanische inboedel? En inderdaad vooral, hoe kunnen we dat ter nutte maken? Ja, ja. Ja.
Nou was de eerste redacteur van de Flora Batavia Jan Kops, je noemde me net al Esther. Hij was commissaris van de landbouw op het departement van Binnenlandse Zaken. Kun je ook echt een beetje een landbouwkundige blik ontwaren in die eerste delen die onder zijn redactie verschenen?
Ja, zeker. Hij was niet alleen maar de eerste commissaris van landbouw, wat eigenlijk een soort voorloper is van het ministerie van landbouw. Hij was ook in 1815 werd hij de allereerste hoogleraar landhuishoudkunde. Dus hij was echt een voorstander van die landbouwhuishoudkunde en om de landbouw in Nederland steeds beter te rationaliseren en te verbeteren. En één ding om dat te doen is toch gewoon al die kennis die er was over de landbouw en allerlei technieken om die op schrift te stellen. En dat is ook wat Jan Kops gaat doen. Hij gaat echt het land in. Hij maakt een huishoudelijke reis, noemt hij dat. En hij gaat daar al die informatie die er is, zeg maar, bij boeren, bij landlieden, die gaat hij ophalen. Een heel groot deel van die kennis was natuurlijk, ging over wilde planten. Want dat was wat het vee at. En dat was wat er op de akkers groeide om bijvoorbeeld andere onkruiden tegen te gaan. Of wat als groenbemester werd gebruikt. En ja, die kennis was er gewoon heel erg daar onder die boeren en landlieden. En dat zie je dus ook steeds terugkomen in die Flora Batava.
Ja, mooi. Nou beschrijft de Flora Batava de inlandse plantensoorten, de wilde planten. Daarmee raken we overigens wel een debat. Dat gaat nog steeds wel een beetje door. De inheemsheid van soorten. Hoe ging men destijds te werk om te bepalen wat een inlandse soort was?
Dat begint eigenlijk een beetje lukraak. Dus grappig genoeg, je krijgt heel veel termen, inlandse planten inderdaad, in natuurlijk groeiende vegetatie. Er wordt ook over in het Latijn over indigenas gepraat, wat ook een beetje een soort inheems betekent. Het idee is dan, het moet op eigen houtje in het wild groeien. Dus het staat niet ergens in de tuin en het is ook niet net uit de tuin ontsnapt, zeg maar. Maar eigenlijk aan het begin is het alle wilde en verwilderde flora. Nou, besteedt Jan Kops, omdat hij zo ontzettend veel botanische literatuur ook bestudeert, besteedt hij wel aandacht aan de herkomst van een plant. Dus als ook al in de andere literatuur duidelijk is dat dit een plant is die toch wel een nieuwkomer is, bijvoorbeeld heel vroeg al in het eerste deel staat de Canadese fijnstraal. Nou, daarvan wist men al inderdaad, die is ontsnapt uit de botanische tuin in Parijs en die groeit inmiddels in heel Noordwest-Europa. Oh ja. Dus er was ook wel wat informatie daarover bekend. Nou werd daar nog wel heel erg anders over gesproken. We zien bijvoorbeeld, grappig genoeg, je ziet heel erg veel die landbouwinvloed ook terugkomen in het feit dat hij heel veel planten die wij tegenwoordig echt niet aanduiden als onkruid, lelietje van de dalen, bijvoorbeeld de dotterbloem, dat zijn geen planten die wij nu onkruid noemen. Nee. Maar vanwege die landbouwkundige blik zie je dat nog wel sterk terug. Maar om dus te bepalen wat inheems is, ging men dus vooral uit van wat groeit er in het wild. Daar kwam dan ook wel eens voor dat daar dus soorten tussen zitten die bijvoorbeeld nu zouden aanduiden als stinse planten. Of soorten tussen zitten inderdaad die toch al wel lijken uit het buitenland te komen, maar die waarschijnlijk zijn meegegaan bijvoorbeeld met graantransport of op andere manieren hier zijn gekomen. Maar pas later in de Flora Batava, zeker onder invloed eigenlijk van de plantengeografie, op een gegeven moment gaat ook Miguel, de professor in Utrecht, botanie, dat is echt een plantengeograaf, die gaat zich ook bemoeien met de Flora Batava. En zeker ook de latere redacteurs zijn eigenlijk kun je ook meer gaan zien als plantengeograaf. En gaan zich dus ook daarom wat drukker maken over de herkomst van soorten. Gaan dan bijvoorbeeld op een gegeven moment praten over soorten kunnen naturaliseren, soorten kunnen burgerrecht krijgen. Er komt op een gegeven moment ook een eerste plantenplaag voort van een buitenlandse plant, de Canadese waterpest, die wordt gesignaleerd, want eigenlijk een beetje te boek staat als de eerste invasieve exoot in Nederland.
Oh ja. Ja.
Als ik daar nog iets aan mag toevoegen. Het wordt inderdaad heel belangrijk om het bewijs, zeg maar, ook aan te leveren dat die plant hier gegroeid heeft. En de eerste 40 platen in de Flora Batava, die heeft de uitgever nagetekend uit andere boeken. En toen Jan Kops dat, zeg maar, te oren kwam, toen heeft hij daar meteen een stokje voor gestoken. En die zei van, nee, dit gaan we niet zo doen. Vanaf nu gaan we alle planten in het wild opzoeken. Want dat is, als jij het ziet groeien in het wild, dan is dat het bewijs dat het ook een echte inboorling is. Dat, zo noemt hij het, of een echte Nederlands inlands gewas. Dus vandaar dat eigenlijk vanaf plaat 40 eigenlijk alle planten dus naar levende exemplaren zijn getekend. En dat je dan, ja, ook al die groeiplaatsen, die worden ook letterlijk genoemd. En ja, dat is een van de fascinerende fascinerende aspecten van die Flora Batava, dat gewoon al die groeiplaatsen heel specifiek zijn aangegeven. In het begin is het nog redelijk algemeen van op de akkers of aan de stadsmuur van Deventer, dat soort dingen. Maar dat wordt eigenlijk met wat Norbert net beschreven, met die floristische turn rond het midden van de 19e eeuw, worden die aanduidingen steeds specifieker. Dus ja, die hele Flora Batava is ook echt een hele bijzondere bron voor die geografische verspreiding van planten in de 19e eeuw.
Ja, die eerste 8 delen onder leiding van Jan Kops, daar hadden we het al even over, daar is de invloed van Linnaeus ook wel denkbaar. Mm-hmm. Dat verandert als vanaf ongeveer 1864, geloof ik, Frederik Willem van Ede redacteur wordt, tot bijna 1900, 1898. Welke veranderingen voert van Ede nog meer door in die Flora Batava?
Ja, dus je ziet inderdaad heel duidelijk aan het begin ook al dat dit echt op Linnaeus leest is geschoeid. Hè? Dus het is echt, het volgt een het stelsel van Linnaeus. En dat houdt men ook eigenlijk wel in dilemma's aan tot het laatste deel. Althans, het wordt er in ieder geval bij vermeld nog steeds. Ook in de Heukels is dat trouwens het geval. Volgens mij tot editie 34 van de Heukels krijgen we nog steeds een Linnaeusse indeling. Maar er begint ook al wat te veranderen in de taxonomie. We krijgen bijvoorbeeld het werk van meneer De Candolle, een Zwitserse Fransman die ontzettend veel werk eigenlijk doet op basis van taxonomie. En dan krijgen we langzaam ook een wat meer natuurlijk stelsel, zoals dat dan gaat heten. Van Linnaeus werd altijd wel gezegd dat zijn indeling, hoe handig die ook was, toch ook wel iets artificieel overkwam. Dat er best wel gekke planten soms bij elkaar kwamen in zijn klassificatie. Dat wordt inderdaad wat anders. En zoals Esther net al zei, inderdaad, die groeiplaats, dat wordt eigenlijk steeds gedetailleerder. Als je bijvoorbeeld vandaag kijkt naar de verspreidingsatlas van Floron, waar heel netjes in kilometerhokken staat aangegeven waar welke soorten groeien in Nederland, dan zie je dat dit eigenlijk daar aan de basis van staat. Er zijn natuurlijk nog andere werken, ook oudere werken, die ook gegevens aanleveren. Maar het feit dat hier al die groeiplaatsen in worden genoemd en dat er steeds meer detail in wordt toegevoegd, zorgt eigenlijk voor datapunten op die verspreidingsatlas. En is dus een heel handige tool ook voor floristen, voor mensen die zich bezighouden met plantengeografie, van ja, hoe was nou eigenlijk het verspreidingsareaal van een bepaalde soort in bijvoorbeeld de halverwege de 19e eeuw?
Ja.
Vooral omdat Nederland zo aan verandering onderhevig is, zijn dat hele bruikbare gegevens.
Ja, ja, ook nu nog, denk ik.
Zeker.
Ja, ja.
Dat schrijft hij ook als Van Ede het redacteurschap oppakt, dan zegt hij ook, ja, er moet wel een beetje een frisse wind gaan breien door die Flora Batava. We moeten de inzichten van De Candolle, we moeten de inzichten van Humboldt, die moeten we wel ter harte nemen. En daar moeten we toch ook echt iets mee. Om dit ook wel een wetenschappelijk up-to-date te houden, zou je kunnen zeggen.
Ja. Nou komt in de loop van de 19e eeuw het ecologische denken, zeg maar het denken in onderlinge relaties tussen soorten, maar ook tussen soorten en omstandigheden, zeg maar, dat komt heel erg op. Zie je dat ook terug in de flora?
Dat vind ik lastiger. Het is in die zin denk ik geen ecologisch werk te noemen, dus er is weinig tot geen aandacht voor de relatie tussen bijvoorbeeld insecten en bloemen, om maar iets te noemen. Mm-hmm. Er wordt wel eens gezegd, dit wordt veel bezocht door bijen, maar dat moet dan ook weer vanuit het nutsoogpunt voor de mens worden bekeken. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, wel misschien over de eerste delen, maar dat zit ik nu een beetje te bedenken, eigenlijk staat het heel erg stil bij de ecologie tussen mens en plant. Dus het gaat eigenlijk heel erg over die relatie en eigenlijk ook om die banden weer een beetje aan te halen. Kopsmer toch ook wel, heel veel van die gebruiken weten we gewoon niet meer. En ik ook niet hoor. Als ik kijk naar het dilemma over brandnetel, wat hij overigens geen onkruid noemt. Nou, als je ziet hoeveel gebruiken daaraan gekoppeld zijn. Van touw maken, nou ja, je kan natuurlijk van tal van dingetjes kan je bedenken. Dat boggles the mind ook wel een beetje. Dat plant zoveel ontzettend veel toepassingen kent. Ja, hè? Ja. En dat denk ik voor de mensen die tijd ook, was dat soms ook nog wel kennis die toch al een beetje was verwaterd.
Ja, en wat dat betreft, om dan even het bruggetje naar onze tijd te maken. Eigenlijk komt dit op een heel goed moment dan, deze heruitgave. Want ik bedoel, de relatie tussen mens en natuur, dat staat ook weer helemaal in het centrum van de aandacht.
Zeker, zeker. En we zien natuurlijk ook, dit is een tijdspanne van 134 jaar. Ja, het is wel echt ook aan verandering onderhevig Nederland dan. Een van de late redacteuren, Laurens Fuik, heeft nog een keer een brief geschreven aan de heidemaatschappij die druk bezig was met het ontginnen of het rationaliseren van het landschap. Of ze toch alsjeblieft af en toe een sparingtje konden laten voor de wilde flora.
Ja.
En dat zijn natuurlijk toch al van die oproepen, ja, die heel tekenend zijn. Dat je ziet natuurlijk wel ook van 1800 tot 1934 dat het met de stand van de wilde flora in Nederland toch ook al dramatisch slechter wordt eigenlijk.
Ja, ja, zeker. Ja, Auke van der Woud heeft er natuurlijk ook heel zeker uitvoerig over geschreven in twee van zijn boeken. Ja. Dat laatste deel, daar ben ik nog even nieuwsgierig naar, want dat verscheen in 1934 en ik vraag me dan af van wanneer besluit je nou dat dit het laatste deel is, zeg maar, van waren de plantensoorten op of was de energie eruit of hoe ging dat?
Ja, dat is wel bijzonder, hè, want je kunt de hele Flora Batava eigenlijk ook wel als een soort middeleeuwse kathedraal beschouwen. Dat vind ik wel een mooi beeld, waarvan die eerste steen in 1800 werd gelegd en toen wisten ze ook al, net zoals dat je een kathedraal gaat bouwen, ik ga het nooit meemaken in mijn eigen leven dat dit af is. En ik denk dat Sepp en Kops dat eigenlijk ook al wisten, want ze wisten ook wel dat die Nederlands plantenrijk dat het zo groot was. Dat konden ze nooit in hun levensdagen zelf beschrijven. Maar toch pakten ze die handschoen op. En veel mensen daarna hebben natuurlijk voortgezet. En het eerste idee was, we gaan alle planten beschrijven. En in die tijd behoorden paddenstoelen, korstmossen en zo, behoorden allemaal nog tot het plantenrijk. Dus het was nog niet helemaal duidelijk dat het verschillende rijken waren. Of in ieder geval dat het schimmelrijk bestond. Dus op een gegeven moment waren eigenlijk alle bekende planten beschreven. Toen gingen ze over naar de mossen, de korstmossen. Steeds meer paddenstoelen komen op een gegeven moment in het boek terecht. En ook steeds meer nieuwkomers. Dus planten die eigenlijk pas net ingevoerd waren door treintransport via de graanhandel. Dus al dat soort nieuwkomers komen dan ook in de Flora Batava terecht. Op een gegeven moment worden er heel veel verschillende soorten bramen beschreven. Dat is echt ongelooflijk. Ook heel moeilijk om te determineren allemaal. Daar hadden we gelukkig hulp bij. Maar in het laatste deel, 28e deel, dan schrijft Lutje Harms, eigenlijk de laatste redacteur, die schrijft ook van, we hadden nog wel verder kunnen gaan, maar we stoppen er nu mee, want het is wel genoeg en we kunnen nooit eigenlijk alle paddenstoelen nog beschrijven. En ja, dat is eigenlijk een praktische reden, denk ik, geweest. Waarschijnlijk waren er niet genoeg abonnees meer. Was het niet meer rendabel? Je kunt je ook voorstellen, 1934 was niet echt de beste tijd in Nederland. Nee, dus nee. Waarschijnlijk was het publiek voor zo'n duur en luxueus boek eigenlijk, was er ook gewoon niet meer genoeg. Dus ik denk dat, dat het aan de ene kant was inderdaad, het werd moeilijker om nieuwe planten of nieuwe soorten te vinden. En aan de andere kant, het was ook geen tijd meer voor zo'n duur project.
En er was misschien ook concurrentie, want Heijmans en Thijs hadden inmiddels een flora gemaakt, een geïllustreerde.
Zeker, we krijgen natuurlijk allerlei flora's. Je noemde ook al Van Humboldt, die heeft ook nog een flora geschreven. Maar niet van Nederland natuurlijk, maar in Nederland krijgen we natuurlijk inderdaad steeds meer flora's. Ook van C.A.J.A. Oudemans krijgen we een flora. Inderdaad, de Heukels komt eraan. Heijmans en Thijssen roeren zich. Er komen eigenlijk steeds meer boeken, ook met illustraties. En ik denk ook gewoon, je moet op een gegeven moment ook inderdaad gewoon, denk ik, toch een punt erachter zetten. Ja, soms hoeft dat ook niet. De Heukels verschijnt nog steeds af en toe een nieuwe editie van. En als je dan gaat praten bijvoorbeeld met Leni Duistermaat, die ook heeft meegewerkt trouwens ook aan, en met zowel de Determinatie als een paar bijdragen heeft geschreven voor deze heruitgave. Maar zij bestiert ook de Heukels en dan praat je met haar en dan hoor je ook inderdaad die hoofdpijndossiers. Moet deze soorten nu wel in, niet in? En dan vooral gaat het ook inderdaad over verwilderde planten. Welke moeten we opnemen? Ondanks misschien weer een pampasgras verwilderd, moeten we die dan ook opnemen in de Heukels? Dat blijft een discussie. Natuurlijk, de plantenrijk, dat is continu ook wel aan verandering onderhevig. Maar die Lutje Harms, die laatste redacteur, die schrijft wel, we hebben echt wel de meeste bloeiende planten gehad nu. Ook wel de meest bekende paddenstoelen, et cetera, mossen en zo. Dus we mogen er een punt achter zetten.
Ik wil nog even met jullie inzoomen op de verandering in de flora zelf. Nederland is enorm veranderd sinds 1800. Het ging er net al even over. De flora en fauna bijgevolg ook. Kun je eens een voorbeeld noemen van waarin je dat in de Flora Batava in het boek zelf terugziet, eigenlijk die veranderingen?
Ja, soms zie je dat heel direct terug. Ik was toevallig gisteren nog bij Huis van het Boek, waar nu ook een tentoonstelling is over Flora Batava en ook over plantenboeken van Nederland. En daar ligt dan een exemplaar van de Flora Batava van iemand die heel vlijtig was, die alle planten erbij heeft verzameld en daarnaast heeft opgeplakt.
Zo.
Kan je ook meteen zien dat het op ware grootte is. Maar dan zie je bijvoorbeeld wildemanskruid staan en dan lees je ook in het lemma. Ja, dat wordt nog gevonden langs de IJssel. En dan ging ik daarna kijken in de verspreidingsatlas. Ik kende het alleen maar uit tuin, hier uit de botanische tuin. En ik voel me eigenlijk af, ik vind het een hele mooie bloem. Van waar kan ik die nog ergens vinden? En die kan je dan niet meer vinden. Sinds van mij 1960 voor het laatst waargenomen. Dus dat is af en toe gewoon heel direct. Van de plant komt gewoon niet meer hier in het wild voor. Misschien nog wel in andere landen, maar in ieder geval hier niet meer. Nee. Daar kan je dat natuurlijk wel heel duidelijk aan zien. Ja, en ik denk toch ook wel, een deel ook wel is het zo dat huishoudelijk gebruik, wat aan het begin heel centraal staat. Ja, je ziet toch ook wel dat begint te verdwijnen. Misschien ook wel steeds meer omdat we ook een beetje wegbewegen van een landbouweconomie richting, als we de 20e eeuw binnengaan, dan krijgen we ook wel steeds meer stedelingen, krijgen we ook wel steeds meer mensen die daar toch minder mee hebben. Dus ik denk dat je het zelfs ook wel aan dat soort zaken zou je het ook nog wel kunnen aflezen.
Ja.
Een heel mooi beeld vind ik bijvoorbeeld over de meidoorn. Nou ja, die kennen we allemaal, komt ook nog veel voor. Maar vroeger kwam die gewoon nog veel meer voor. Hè. Nederland was gewoon bedekt met duizenden, honderdduizenden kilometers heg of haag. Dat waren hele biodiverse heggen, gewoon met meidoorn, sleedoorn, liguster, allerlei verschillende soorten. En dat werd gebruikt om vee binnen te houden, ongewenste vreemdelingen buiten, om al die kleine grillige landbouwgrondjes ook van elkaar af te scheiden. Nou ja, dat werd aan het eind van de 19e eeuw, werden die heggen eigenlijk overbodig. Want er was schaalvergroting in de landbouw, dus die percelen werden ook veel groter. En er kwam prikkeldraad.
Precies.
Dus, dat is veel strakker. Dat kun je natuurlijk veel beter allemaal onderscheiden. Dus die meidoorn, zeg maar, die functie daarvan, die het had in het landschap, in dat cultuurlandschap, dat verdween eigenlijk bijna helemaal. En ja, ik vind dat beeld, daar hebben we ook een verhaal over in onze heruitgave van Sylvia van Zanen. Dat vind ik gewoon wel heel erg mooi. En dat is ook wel wat die Flora Bataaf ook wel, als je met een beetje verbeelding naar die teksten kijkt, wat het ook echt oproept. Want het wordt ook beschreven in de Flora Bataaf als een van de meest gebruikte soorten in onze heggen. En dat je het overal aantreft. En moet je voorstellen hoe Nederland eruit zag in mei. Met al die bloeiende witte meidoorns.
Waanzinnig.
Ja, waanzinnig. Ja,
en ruiken.
Ruiken ook, ja precies.
Ja. Jullie hebben best wel lang aan dit project gewerkt, 2 jaar, alhoewel veel korter dan de redacteuren, maar goed. Wat is jullie nou het meest opgevallen?
Wat is mij het meest opgevallen? Ik vind het heel leuk aan dit project, gewoon sowieso bladerend door de Flora Bataaf, is dat het echt een gemeenschapsproject was. Het zijn niet alleen maar tientallen uitgevers, redacteuren, kunstenaars, inkleurders die eraan mee hebben gewerkt. Maar vanaf begin af aan werden ook de lezers opgeroepen, stuur jullie waarnemingen op. Want wij willen gewoon een zo compleet mogelijk beeld hebben van het voorkomen van een plant.
Dat was eigenlijk de voorloper van waarneming.nl.
Precies.
Zeker.
Ja,
zeker.
Echt een citizen science project eigenlijk al van de letteren. En dat doen die lezers ook echt massaal. En je ziet ook in de delen daarna, zie je steeds meer mensen ook bij naam genoemd worden. En in het begin zijn dat nog echt de hoge heren en de landgoedeigenaars. Hè. Dat was nog een beetje natuurlijk in die tijd. Zo gaandeweg zie je ook steeds meer andere soorten mensen eigenlijk die Flora Bataaf binnenkomen. Zo zie je vrouwen. Dus de eerste leden van de Nederlandse Botanische Vereniging bijvoorbeeld. Justine Kroon. Maar ook Catharina Kool, mycoloog en paddenstoelkenner, die wordt heel veel genoemd in de Flora Bataaf. En ja, dat vind ik dan heel mooi dat het dan ook eigenlijk zo'n tijdsbeeld geeft van welke mensen bezig waren met planten, maar ook toegang hadden tot de wetenschap. Dus dat beeld zeg maar van zo'n gemeenschapsproject, van heel veel mensen die daarin samenwerken, die proberen om die Nederlandse natuur in kaart te brengen, dat vond ik wel echt heel opvallend. En dat zie je alleen maar als je heel dat boek doorneemt.
Yeah.
En dat is ook wat wij in deze heruitgave een beetje hebben willen nadoen. Ook al was het inderdaad maar in 2 jaar. En in plaats van met honderden waarnemers hebben wij met 65 gastauteurs samengewerkt. Dus we hebben een aantal mensen uitgenodigd. Willen jullie iets schrijven voor deze heruitgave? Iets over jullie lievelingsplant of over een iconische plant die een belangrijke rol speelt in je werk? En tot onze stomme verbazing zeiden gewoon alle 60-plus mensen toe. Het was geweldig om gewoon met al die mensen te werken en ook al die verschillende perspectieven en die verhalen te horen, zeg maar, op een plant. En dat heeft ook wel echt mijn ogen geopend, weet je, dat planten niet alleen maar van de natuurbeschermers of de bioloog of de ecoloog zijn, maar dat er heel veel verschillende mensen met planten bezig zijn en daar heel veel over te vertellen hebben. En ja, dat menselijke aspect, zeg maar, dat sociale aspect, dat vind ik van de heruitgave, maar dus ook van die oude Flora Bataaf heel bijzonder.
Ja, en hoe is dat voor jou, Norbert?
Ja, ik denk dat ik daarvoor een heel groot deel op aanhaak. Het is natuurlijk 28 delen, dat kan je niet heruitgeven in zijn volledigheid. Want dat, ten eerste is dat veel te duur en omvangrijk. En wie heeft de ruimte daarvoor en de portemonnee daarvoor? Dus dat is gewoon lastig. En dan zit je ook van, maar zo'n boek is wel heel erg bijzonder. Weet je? Maar je moet dan inderdaad vaak toch naar een collectie toe, bijvoorbeeld naar de KB toe, om het te gaan bekijken. Een conservator vragen of je het mag inzien met een goede reden enzovoort. En dit maakt het eigenlijk weer toegankelijk. Maar ja, goed, je kan het inderdaad niet helemaal heruitgeven. Dus we hebben vooral de platen weergegeven, elke keer op aanzichtkaartformaat, maar 4 per pagina. Maar we hebben inderdaad, we wilden toch ook wel echt 100 te uitlichten, om toch ook te laten zien van, zo ziet het er in het werk echt op ware grootte uit. Dus krijgen we toevallig hier inderdaad de vroegeling. En dan met de teksten erbij. Er komt nog wel een digitale uitgave. Dan kun je ook nog alle teksten raadplegen. En ik vond het inderdaad precies wat jij zegt zo mooi om te zien. Dit is echt een product van plantenvrienden. En dat begint inderdaad heel academisch en hoogdravend. En dat zie je toch ook wel op een bepaalde manier. Zie je daar ook een soort democratisering inderdaad in komen. Je ziet steeds meer mensen daaraan meedoen. Steeds meer mensen die een bijdrage moeten leveren. Je ziet die groep van plantenvrienden steeds groter worden. En dat maakt het zo leuk om dan, nou ja, ten eerste dat enthousiasme voor van die mensen. Maar ook om te laten zien, ook tegenwoordig hebben we toch echt heel veel plantenvrienden. Mensen die planten op wat voor manier dan ook in hun werk of in hun eigen tijd een warm hart toedragen. En zich daarin verdiepen. En daar vaak de bijzonderste verhalen over naar voren kunnen halen. En ik wilde ook vooral, er moet iets van die diversiteit. Niet alleen ben je zo onder de indruk, denk ik, van 28 delen. Hebben we zoveel planten dan in Nederland? Als we denken aan botanische diversiteit, dan denken we toch in eerste instantie aan een tropenland. Dan denk je toch aan Indonesië met 5000 orchideeën. Maar dat Nederland gewoon 28 delen kon vullen met wilde flora, ja, dat is heel bijzonder. En dan dat ook nog eens een keer tegenwoordig er eigenlijk een veel grotere groep mensen is die zich inzet voor die planten en op allerlei verschillende manieren zich daarmee bezighoudt, dat is denk ik wel echt heel bijzonder. We hebben een archeobotanica erin zitten die meer een archeologische aanvliegenroute heeft. Een paleontoloog, een spongioloog, iemand die zich met plantenvirus bezighoudt, een ecoloog, florist, mensen in het veld, mensen die juist meer een historische benadering hebben. Dus ja, om ook te laten zien hoe ontzettend veel verschillende manieren kan je bezig zijn met planten.
Ja. Nou was bij de start van de Flora Batava, speelde die vaderlandsliefde nog wel een beetje een rol. En ik vroeg me ook wel af, hoe zit dat eigenlijk bij de heruitgave van de Flora Batava? Welke overwegingen hadden jullie daarbij?
Ja, vaderlandsliefde is natuurlijk ook echt zo'n archaïsche, dat is zo'n denker des vaderlands. Dat is een beetje zo'n archaïsche term.
Nationale bloem.
Wel van, ja, nationale bloem, zeker. En ik denk wel, dat ergens Linnaeus nog steeds heel erg gelijk heeft. En ook trouwens Van Ede ook gelijk heeft. We kijken ook wel heel erg veel naar tuinplanten. En we zijn ook heel erg daarvan onder de indruk van tuinplanten. En met hele goede redenen. Daar is op zich ook niks op tegen. Maar je merkt toch ook wel, ja, juist die wilde flora, die ontgaat toch ook nog wel veel mensen. Ja. Het ontgaat denk ik veel mensen dat we zo'n ontzettende rijke flora hier hebben. Dat is toch ook wel iets wat gewoon aandacht verdient. En daar mag ook wel een trots bij komen kijken, vind ik. Van, juist ook voor zo'n land waarvan je denkt, elke centimeter is toch al lang gemanaged en gepolderd en ga zo maar door. Nog steeds vind je ontzettend veel mooie wilde flora. Alleen al hier in de stad, als je een gemiddeld muurtje, prachtige muurvarens of een muurleeuwenbekje. Ja, om daar toch ook eens een keer oog voor te hebben. En niet zomaar langs te lopen. Ja, dat is denk ik waar het wel om hoort te draaien. Denk dat je toch eens met andere blikken ook kijkt naar, ook naar Nederland. Ook hier vind je hele mooie planten. Hoef je niet voor naar het buitenland.
Herwaardering van je eigen leefomgeving.
Ja, denk het wel. Ja.
Nou zijn we aangekomen bij een vast onderdeel van de podcast, de leestip. Nou besef ik wel dat het boek waar we het over hebben, dat is natuurlijk een leestip en kijktip van jawelste. Maar ik durf toch aan jullie te vragen, hebben jullie naast de Flora Batava nog een andere leestip voor de luisteraars?
Daar moest ik even over nadenken. Ik heb even gedacht aan Auke van der Wouden, die je er ook al noemde. Hè. Zijn tweedelige landschapsgeschiedenis. Maar het is ook wel stevige kost. Wel echt heel interessant, de lange lijnen die hij schetst. Maar ik denk dat ik toch als conservator oude drukken toch maar gewoon terug ga naar de bronnen. En een boek wat jou waarschijnlijk ook wel zal bevallen. Ik heb veel onderzoek gedaan naar SEP als uitgever. En de Nederlandse Vogel is hier al voorbij gekomen. En nu de Flora Batava. Maar zijn allereerste werk was de Nederlandse Insecten. Waarmee hij dus alle dag- en nachtvlinders van zijn eigen leefomgeving, dus Amsterdam en Haarlem en de vrienden waar hij op bezoek ging, die probeerde hij in kaart te brengen samen met zijn vader. En ze hadden op zolder ook een kwekerij waar ze dat allemaal proberen op te kweken en te beschrijven. En ze waren echte kunstenaars, dus ze konden en heel goed afbeelden, maar ze konden ook heel goed waarnemen en dat beschrijven. Soms is het een beetje saai, maar het is wel ook echt heel bijzonder om te lezen. Dus hun boek, Beschouwing der Wonderen Gods of de Nederlandse Insecten. Ja, dat zou ik wel echt aanraden. En om niet alleen maar de platen, die echt waanzinnig zijn, heel mooi, maar ook die teksten, weet je. Want juist door die teksten, door tekst en beeld, kom je gewoon heel dicht eigenlijk bij een 18e eeuwer en hoe die met de natuur bezig was en proberen om die te begrijpen.
Ja. Wanneer komt de heruitgave van dat boek?
Ik beloof dat ik de komende 2 jaar geen boek ga schrijven.
maar misschien een recenter boek, die onlangs is verschenen, wat ik eigenlijk wel ook graag wil noemen. Ik was onlangs bij de presentatie, dat is Hemelsleutel, de Brinkkemper collectie van Botanica in de Lage Landen van Gemma Venhuizen, die bij Ed Brinkkemper langs is geweest, denk meermaals. En dat is een van de een particulier verzamelaar van Nederlandse botanica, boeken en gerelateerd. Die heeft een enorm prachtig mooie collectie. En zij heeft daar een heel mooie bloemlezing eigenlijk van geschreven, die zeer de moeite waard is. En daar figureert ook de Flora Batava in. Want Ed Brinkkemper is ook een van de weinige particulieren die in het bezit is van een volledige set van de Flora Batava. Dus dat is zeer de moeite waard, dat boek.
Helemaal sleutel. Nou, dankjewel Norbert en Esther voor deze leestips. In het woord vooraf bij deze heruitgave, daar stelt Lili Knibbelen, de directeur van de KB, die stelt eigenlijk best wel een interessante vraag, namelijk, en dat is een citaat nu, zou de Nationale Boekencollectie ons kunnen helpen in onze zoektocht naar een samenleving waar weer plek is voor planten en dieren? Ten slotte, mijn vraag aan jullie. Wat zou jullie reactie zijn op deze vraag?
Ja, ik denk wel dat dat kan. Ik ben zelf historicus en ik denk dat en oude boeken of bronnen, maar ook geschiedenis in het algemeen, dat ons echt kan helpen om op een andere manier ook zeg maar, tegen onze eigen tijd aan te kijken. En boeken zoals de Flora Batava, maar ook de andere boeken die voorbij kwamen, die laten zien dat je op heel verschillende manieren eigenlijk naar de natuur kan kijken. En dat je daar ook met heel veel zorg en heel veel kennis eigenlijk mee bezig kan zijn. En dat doen wij nu nog steeds. Maar zo'n boek als Flora Batava is natuurlijk door een kunstenaar opgestart. Samen met een predikant die later landbouwminister werd. Nou ja, ik vind dat toch een heel inspirerend gegeven voor nu. Weet je wel, dat er ook andere manieren zijn om naar de natuur te kijken en daarmee om te gaan. En ik denk dat het gewoon heel veel, en ik hoop dat ook eigenlijk, dat die oude werken dus ook wel echt inspiratie kunnen bieden. Om gewoon weer op een andere manier te kijken naar de relatie tussen mens en natuur.
Ja, dat is eigenlijk al heel mooi gezegd. Ik denk ook dat heel vaak gaat natuur ook leven, gek om te zeggen, als er inderdaad een verhaal bij komt kijken. Of ik denk ook al gewoon als je hier doorheen bladert en je ziet misschien een plant die bij jou ook in de omgeving groeit, bijvoorbeeld die eenstijlige meidoorn of de grote brandnetel. En je ziet het dan in zo'n botanisch kunstwerk, dan denk je ook, oh, dat moet wel iets bijzonders zijn, toch? Want dat is eigenlijk iets heel gewoons misschien uit je omgeving, wat dan in één keer zo mooi wordt neergezet, echt als een portret. En dat is denk ik, dan merk je ook al van, oh, dat is misschien toch eigenlijk wel bijzonder dan ik zo 1, 2, 3 dacht. En als je dan ook nog wat van die verhalen daarachter leest, bijvoorbeeld inderdaad de vroegeling, een van de eerste bloeiers, een heel klein bloempje. Je moet wel even op je hurken gaan zitten, maar bijvoorbeeld in de stad staat dat echt massaal te bloeien in het voorjaar. Ja. Maar Marco Roos die daarover schrijft, die zegt ook, ja, bijna iedereen loopt eraan voorbij. Hij zegt, als je plantenblindheid wil testen, moet je iemand vragen, ken je de vroegeling? Ja. Heel veel mensen kennen die dan niet en het is natuurlijk ook niet te zeggen van we kunnen dan die oogklep in één keer afdoen en dan al wel in één keer al die plantenpracht tot ons toe laten. Maar dit is wel een manier om dat te doen. Niet alleen om de natuur in te gaan, maar juist ook via boeken om iets over die verhalen te lezen. Om te laten zien hoe bijzonder andere mensen dit allemaal vonden. En dan hoop je dat daar iets van blijft kleven. Van ja, dit is inderdaad echt iets heel bijzonders en we zouden er wat meer aandacht voor moeten hebben. En ja, ik hoop altijd erg dat er wordt heel veel getuineerd en heel vaak ook met de beste bedoelingen. Ook voor de bestuivers en voor de biodiversiteit is men druk bezig met tuinieren. Maar ik denk dat het juist ook wel af en toe goed is van even een stapje terug. Even van het gas af. Even niet alles willen schoonmaken, niet alles willen wegpoetsen. Maar heb ook wat waardering voor die planten die daar op eigen kracht, op eigen houtje groeien. Dat is denk ik namelijk wel echt iets bijzonders om naar te kijken. Dus ik hoop dat boeken boeken op die manier daar ook een beetje aan bijdragen. Dat je eens een keer met een andere blik naar die planten gaat kijken.
Ik wil jullie allebei heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Esther van Gelder, conservator oude drukken bij de KB. En Norbert Peters, botanisch filosoof. Hartelijk dank.
Graag gedaan.
Ja, graag gedaan.
Zo
Zo, dit was aflevering 35 van Toekomst voor Natuur. De credits voor de montage gaan naar Laura Peters. En wil je nou niks missen van Toekomst voor Natuur? Klik dan even op volgen of abonneren in je podcast app. Dan krijg je een melding als er een nieuwe aflevering verschijnt. In de volgende aflevering duiken we in de wereld van de soortenrijke graslanden. Dat is een van de meest bedreigde habitats van de Lage Landen. En we gaan vragen ons af, waarom staan ze eigenlijk onder druk? En ook, hoe kunnen we ze herstellen? En dan is er ook nog zo'n actie die net weer voorbij is. Maai mij niet, wat moeten we daarvan denken? Nou, ik ga erover spreken met Stephanie Schelfhout en Anne Schrijver. En beide werken als onderzoeker aan de Universiteit Gent. En het belooft weer een fantastische aflevering te worden. Tot de volgende!